Ek mag die Here se woord aan u verkondig. Met as vertrekpunt Sondag 2 van die Heidelbergse Katechismus en ek wil eerst daar die Katechismus Sondag met u lees. En soos ek vlede Sondag gesê het, hier begin eintlik die Katechismus. Hoofstuk 1 is nie hoofstuk 1, nou, ek moet sê Sondag 1 is nie hoofstuk 1 nie, Sondag 1 is die inhoudsopgave, die hoofstukindeling in vraag 1 en 2, en nou vanaf Sondag 2 begin hoofstuk 1, waarin ons eers focus op die ellende van die mens. Die vraag is, waaruit ken jy jou ellende? Die antwoord is uit die wet van God. Wat eis die wet van God dan van ons? Dit leg Christus ons, samenvattend in Matteüs 22, as hy daar sê, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Die tweede, wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kan jy dit alles ten volle nakom? Nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat, pleks van om lief te hee. En kom ons maak nou die Here se woord oop in Paulus se brief aan die christelike gemeente in Rome, en ons lees uit hoofstuk 7, vanaf vers 12. Romeine 7, vanaf die 12e vers. Dus, skryf Paulus, is die wet heilig, en die gebod is heilig, en regverdig, en goed, het die goeie dan vir my die dood geword? Nee, stellig nie, maar wel die sonde, dat dit kon blyk sonde te wees, omdat dit die goeie vir my die dood bewerk, sodat die sonde dit die gebod uitermate sondig kon word, want ons weet dat die wet geestelik is, ingegeerde Godse gees en een instrument van Godse gees, maar ek is vleeslik verkoop onder die sonde, want wat ek doen weet ek nie, want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek, en as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet toe dat dit goed is, maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ek nie, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek, maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwezig, want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlijke mens. Maar ek sien een ander wet in my lede, wat strijd voert in die wet van my gemoed, en my gevangen neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek ellendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Ek dank God, deur Jesus Christus, onze Heere. En so dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Vir wie is die tweede sondag van die katechismus eigenlijk bedoeld, broers en susters? Is het wel vir ons, wat klaar gelowiges is, bedoel, moet ek my, al weet ek my ook 'n gelowige en 'n kind van God wat hom lief het, moet ek my nog steeds skuldig voel teenoor God? Moet u nog gereeld aanhou nadink oor u sondes, oor u sondige natuur? Moet jy? En moet ek daarom my lewe telkens weer aan Godse wet toets? Ek vraag die vraag, broers en sisters, omdat daar 'n sterk stroming bestaan onder die christene dies daar, en dis 'n stroming wat ook gereformeerde mense affekteer, ek het dit meer as een keer raak geloop, dat dit, die vraag wat ek gevraag het, nie meer nodig is nie. Ons mag dit nie eers met doen nie, nog skuldig voor oor jou sondes, nog aanhoudend weer jou lewe aan Godse wet toets, dis verby. Dis gedane sake, want as jy heeltemal van Gods genade wil leef, dan is jy toch voorgoed verlos van jou sondeskuld, deur Jesus Christus. Dan is jy nou 'n vry en dankbare kind van God. En dan het jy toch vreemd geword om jy jouself nog aanhoudend skuldig te bly voel, om steeds met jou sondes te aanhou worstel. Is jy dan nie op 'n ja, noem dit maar sondige manier, besig om aan Godse genade te twyfel nie. Sou dat dus mense vanaand hier in die kerk wees, wat wel gereeld nog 'n sterk skuldbesef teenoor God het. Ja, daai mense sou dus nog nie regtig weergebore kinders van God wees nie. Dit kan nie, want dit kan nie samengaan nie. Hulle is nog nie regtig aan Christus verbind nie, want dan sou die skuldbesef klaar verby wees. Dit is wat deur hierdie stroming geleer word. En daarom leer hulle ook dat God se wet nie meer in ons lewe as verloste kinders pas nie. Die wet was nodig om ons skuld teenoor God ons laat agterkom. Want dit wat in Sondag 2 van die katechismes staan, dit is wel waar, uit Godse wet leer een mens jou ellende ken, die omvang van jou skuld teenoor God. Maar, dit geld natuurlijk maar net by mense wat nog nie weergebore is nie, wat hulle hart nog nie aan God oorgegee het nie, wat nog nie die versoenende werk van Christus sal toegeëien het nie. Maar as jy een keer jouself aan Christus oorgegee het, die Heilige Gees een nuwe mens van jou gemaak het, wel, dan het die wet sy funksie vir jou verloor. En daarom sê hulle, moet dit wat ons van Paulus nou gelees het, uit Romeine 7, ook wel daarom geskryf wees, as herinnering aan hoe dit was, voor hy Christus in sy lewe aanvaar het, toe hy nog die gemeente vervolg het, want Paulus, wat klaar Christus in die hart toegelaat het, kan ons nie meer die dinge skryf nie. Ek wil die goeie doen, maar ek doen dit nie. Dan sou hy nie weergebore gewees het nie. Die mense dink ook, dit is onbegryplik, dat ons in die gereformeerde kerke nog steeds elke sondagoggend die hele wet lees, dat dit aan ons voorgehou word, dat ons dan ook psalms kies waarin ons ons skuld, ons wetsoortredings erken, en dit is al heel te mal snaaks dat daar in een reeks katechismes spreke vanaf Sondag 34 gehou word, weke aan een waarin gebod na gebod breed uitgewerk word. En toch plaas die katechismes ons baie nadruklik, juist ook as gelowiges voor Godse wet, nadat ons eers elk een persoonlik mag sê my enigste troos in lewe en sterwe is dat ek die eiendom is nie van myself nie, maar van my troue saligmaker Jesus Christus, want hy het met sy kosbare bloed ook vir my sondes volkome betaal. Daardie troos het ons in hierdie lewe en as ons sterfdag aanbreek. Want ons gaan in hierdie boekie nie nou na die troos soek nie. Nee, ons hier dit klaar. Dis die vertrekpunt. Maar hierdie belydenis wil ons wel help om hierdie troos ook te aanhou raak sien. Meer nog, te aanhou ervaar. Om ook regtig daaruit te leef en daarin eendag te sterf. En daarbij speel toch wel degelijk ook Godse wet nog een belangrike rol. Dit is regtig nie gedane sake nie. Natuurlijk nie. Natuurlijk nie, broers en sisters, want in die wet gaan ons Godse hart vir ons oop. Een hart vol liefde, wat ook by ons liefde soek en liefde wek. Dat is die bedoeling van Godse wet. Die woord wet het vir talle mense een onaangename klank. Want ja, by wet dan denken mense aan een politieverordening of soiets. Een klomp lastige voorskrifte. Wie jou as jy bietjie harder as 70 km per uur ry in jou motor. Of as jy betrap word terwyl jy vergeet het om jou sitplekgordel vast te maak. Kos jou geld. Maar is dit nie nogal kortsigtig om so oor die woord wet te dink nie, broers en susters? Want waarvoor is ook daar die gewone bepalings in ons samenleving bedoel? Is dit bedoel om mense bietjie te boelie? Of is hulle dan maar net vir ons eie best wil? Sê nou, seuns en dogters, sê nou, daar was glad geen spoedbeperkings hier in Pretoria nie. Daar was geen stopstrate nie, daar was geen robots waarvoor jy moet stilhou nie. Mens sou jou nie meer op die pad, waarom sou dit nie meer waag om jou op die pad te begewe nie? Dit is lewensgevaarlik. Sê nou, daar sou geen wetgewings wees met betrekking tot beskerming van ons eiendom nie. Jy sou dan in elk geval besluit om te emigreer. Wet is juist gegee om die lewe te beskerm, om die lewe leefbaar te hou. Of skool is dit dieselfde? Die duidelike reëls en afsprake wat daar gehandhaaf word, is maar net in jou eie belang as leerling. Dit voel dadelik nie so nie, maar dit is... En moet men daarop let, die onnies, wat sulke reëls duidelijk handhaaf, het meestal die meest aangename atmosfeer in hulle klasse, baie meer as die onderwijsers, wat glad nie die orde kan bewaar nie. Jy leer by sulke onnies ook die meeste. Daar is gesinne, waar die kinders, al is hulle nog hoe klein, al klaar hulle ouders tiranniseer. Hulle skree, net so lang dat hulle hulle sin kry. Wat is in die meeste gevalle die wortel van die probleem? Die ouders stel geen duidelike grense aan hulle kind nie. Hulle is veelste toegeeflik. Die baba gee maar een luikie in, word uit die wiegie uitgehaal, want baba mag nie huil nie. Dit lyk baie liefdevol, en hulle bedoel dit, sonder twyfel, seker op maar so, maar van hierdie soort liefde groei kinders wel al van kleins af skeef. Want echte liefde stel ook duidelike grense, reëls. Ouers moet sê vir hul tienerkinders, jy is vanavond so laat thuis, nie later nie. Jy het dit nou een paar keer gedoen, dit was die laaste keer, jy is nou gewoon so laat by die huis. Of, kyk hoor hier so, as jy geroep word om te eet, dan kom jy ook so gauw as moontlik aan die tafel. En dan hoef ons nie nog sommer een kwartier of nog langer net vir jou sit en wacht nie. Ook daarin kan ouers hulle liefde vir hulle kinders wys. Wel, en so het ons Vader in die hemel vanaf die begin die lewe van ons mensekinders in sy wêreldhuis ook aan reëls gebind. Een wet, ja, Maar wat er reels? Wat er wet? Jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy moet precies so. Nee, eindig maar net een simpele hoofreel. En dit is dat ons lewe de liefde beheers moet word. God sê, jy moet my nou lief hee, bo alles. Jy moet mekaar lief hee, soos wat jy jouself lief het. Soos hy die ene liefde is, so moet ons dit wees. Hierdie eenvoudige leefreel, sê maar liefdereel, het in Godse wêreld gegeld vanaf die begin, vanaf die paradys. En toe die Here die volk Israel na die uittog uit Egypte, lang al na die sondeval, toe God daar die volk in die woestijn by die Sinaï die 10 gebooie gegee het, was dit nie een aantal totaal nieuwe omgangsregels nie. Nee, toe het God sy kinders, wat hy uit die slavernij bevry het, maar ook uit al die afgoderij wat daar in Egypte was, gewoon teruggelei na sy oorspronkelike leefreel. Julle moet julle lewe weer de liefde laat beheers. Liefde vir my, die eerste deel van die wet, liefde vir mekaar, tweede deel van die wet. So wou ek dit mos altyd gehad het, sê God. En solang die mens om hieraan gehou het, was die lewe goed. Toe die mens hier die leefreel een kant geskuif het, het het in die wêreld totaal al skeef geloop. Alleen, toe die Here daar in die Sinaïwoestyn sy wet gegee het, was dit nou wel noodzakelijk, dat die Here daar die een leefreel, ek vra liefde, in 10 gebooie uitgewerk het. Voor die sondeval was dit nie nodig gewees. Maar vir mense wat in Adam hul rug vir die God van die liefde en vir Godse goeie gebooie dus ook gedraai het, vir sulke mense moes dit nou konkreet gemaak word, dat liefde vir God bijvoorbeeld impliseer geen ander gode dezelfde tyd vereer nie. Moet nie probeer om God te vorm na jou eie denkbeelde, om hom op so'n manier ook vir jou meer hanteerbaar te maak nie. Jy moet vol ontzag met Godse naam omgaan, want dit sê ons, ek is daar. Wys dit dan ook in hoe jy daai naam gebruik. En God moes nou wel vir sy volk verduidelik, dat liefde vir jou naaste, ja, dit kan so algemeen wees, maar dat dit konkreet impliseer, jy mag nie doodmaak nie. Jy moet in jou huwelik trou bly, soos jy beloof het. Jy mag nie steel nie, jy mag nie skinder nie. Maar met dit alles het God nog steeds liefde gesoek. En dat God dit maar net gesoek het, het die Heere Jesus in sy dag hier op aarde nog een keer duidelik gemaakt hoe die Jode die wet begin beskou het as een type van een arbeidscontract. Waarmee mens een veel eisende God moest probeer tevrede stel. Mens zou ook die metafoor kon gebruik, hulle die wet begin beskou soos een hemelse spaarplan, waarmee mens bykies aansienlike som geld kon by mekaar maak, hemelse geld, wat na die lewe aan jou uitbetaal sou word. En dis nie dat die skrifgeleerdes toe ook nog maar een hele klomp gebooie en verbooie bygemaak het. Toe het ons Heer Jesus Christus, Vader se groot seun, die kern van Vader se wet, weer nadruklik vorentoe gehaal. God vra maar net, jy moet die Heere jou God lief hê, maar met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou kragte, en jy moet jou medemens lief hê, soos wat jy jouself lief het. Daaroor gaan dit in die hele wet. Dis wat die profete bedoel het. Dis die saak wat die profete aanhoudend aan die orde gestel het. Ja, Christus het selfs Ook verscheiden geboeien van vader zijn goede wet voor zijn volgelingen nog een keer omlijn in die zogenaamde bergpredikatie. Dit was zijn eerste ambtelijke preek in Israël. Toen werd hij die wet voor hem toegehaald. En zoals hij dit gedoen het klinkt het alles wel baie streng. Als je maar net met begeerige oor naar een andere vrouw kijkt, is je klaar bezig om oorspel met haar te plegen. In je hart. Als je je broer of zuster uitskel, is in je oor klaar een moordenaar. Het hier Jezus toe die mikpunt niet veel te hoog gesteld. Want wat er mens kan daaraan voldoen. Ik hoor partijmal ook, broer of zuster sê, ja, die preke dominee gee partijmal die gevoel, mens moet zoveel. Dit mag wees, maar wat precies moet ons dan alles? Wat vraagt God dan van ons? Want lees nou slag die bergpredikatie. Christus noemt daarin, mos maar net dingen wat goed is. Die leven zou stukken aangenamer wees als elkeen homself daaraan zou houden. Enige vorm van deerlijk omgaan met elkaar moet bijvoorbeeld, zegt Christus, weggedoen wordt. Wrok, je dikbek hou, kwaad met kwaad vergeld, dit hoort niet bij Godse kinders nie. Vader in die hemel wil leer, ons moet op een andere manier met onze seksualiteit omgaan als die mensen van hier die wereld. Ons moet trouw blij aan dit wat ons op ons trouwdag beloofd heeft. En een man mag niet zijn vrouw als ze afgebrande vuurhuikje weggooi na zij eerst haar mooiste jaren aan hom in die opvoeding van ook sy kinders geskenk het nie. Godse kinders moet betrouwbaar wees in dit wat hulle sê ook. So, doen weg alle gelieg en bedrieg, vae beloftes, miskien sal ek, dan is jou klaar van plan om dit niet te doen nie. Doen het weg, halve waarhede. Is dit vreemde, lastige, onrealistische eisen van vader? Nochtans, ervaar ons, ja, Godse geboeien dikwijls wel. Dat is baie streng, al te zwaar. Ons moet zoveel. Maar het is niet wetse schuld niet. Het is niet Godse schuld niet. Het is onzondige geaardheid. Maar die wet van Jezus is spiel, zei Jacobus. Jezus is een halfbroer in zijn brief in die Bijbel. Een spiel wat feilloos voor jou wijs, wat aan jou markeer. Natuurlijk, zoals God dit vraagt, zo zou dit moest wees. Maar dat is niet zo in mijn leven niet. Hoegenaamd nog niet. Als mens eerlijk naar Godse wet luister, dan proe jy daarin hoe dat vader in liefde die beste voor mij zoekt. Jy kijkt, als jy in die wet, die spiegel van die wet kijkt, als het ware, in vaderse oe, en je ziet sy goedheid, maar daar diezelfde oe, vlek ook dezelfde tijd, my eie slechtigheid oop. Maak mij bewust van hoe anders ik als vader is, terwijl ik volmaak moet wees soos hy. Oké, daar die slechtigheid komt niet aanhoudend uit nie. Ik krijg dit gelukkig dankzij Godse Heilige Geest recht om heel wat slechtigheid in mij betijds te bedwingen. Maar alleen al die feit dat ik dit moet bedwingen, wijs jou, dit is daar. En dit komt af en toe ook uit. Kom naar buiten toe. In een uitbarsting dikwijls. Een uitbarsting was mensen van schrik. Kan hij ook zo wees? Kom ons vergelijk dit met een pitbull terrier. Zo'n hond kan baie lief en gehoorzaam wees ouwelijk met jouw eigen kinders speel. En dan skielik grijpt hij een biermeisje. En takel haar lelijk toe. Kan zelfs dodelijk wees. Ik weet van voorbeeld daarvan. Wat sê ons dan? Ja, dit is verschrikkelijk, maar mens kon dit verwacht, nee. Want het is nou maar die aard van die hond. Wat maak je ook met zo'n hond? Wel, het is diezelfde met ons zondige aard, broers en zusters. Daar is ik mijn leven lang mee opgeschiep. Ik kan het niet op een stadium wegdoen, niet. Eerst op mijn sterfbed zal die Heer dit van mij af wegnemen. En tot tijd en wijl zal ik daarmee moeten anno strijden. En ook bij mij komt dit gereeld op een lelijke manier uit. Ook als ik in geloof die vergeving van al mijn zondes bij Christus begin zoeken. Dan wordt die wet, maar ook die zondig in het dier, niet skielik gedane zaken in mijn leven niet. En zo dikwijls, juist als God zijn goede wet aan mij voorgehouden wordt, en ik daarin met Godse liefde voor mij geconfronteerd word, voel ik dit weer des te scherper, dat die zondige aard wat nog in mij is. En ik voel mij weer des te meer schuldig. En dan moet de mens toch bloedrooi van schaamte raak voor God. Dan wil je toch wegkruipen in die bossies, zoals Adam na die zondeval in die paradijs. Je zou wel wegvlug bij die zoekende oe van Vader in de hemel. Maar juist dan, broers en zusters, moet ons niet wegvlug. Nie. Juist dan moet ons toevlug nemen tot de Heer Jezus Christus. Tot om wat voor al jouw zondes, ook voor die zondige aard, waarmee ons aanhoudend moet strijden, met zij kostbare bloed betaald het. Dit is Hij, Jezus, wat aan die ene kant Godse wet voor ons scherp omlijn het. God vraarechtig als. 100% liefde. Niet bikini, niet eerst 98% niet, 100%, want God geeft voor jou ook 100% liefde. Maar wat de mens kan dit volbrengen? Maar dit wat Jezus aan die ene kant van ons vraagt, heeft Hij aan die andere kant zelf voor ons kom gee. Want Hij was toen in ons plek volkomen aan hier die goede wet van God gehoorzaam. En kijk mooi naar zijn leven, als daar één ook in die praktijk duidelijk gemaakt heeft. Gods wet is rechtig goed hoor. Is dit maar Hij? Zijn eigen leven is die levende bewijs daarvan. Hij was die ene liefde voor zijn Vader in de hemel en voor zijn medemensen hier op aarde. Hij de hoeren, tollenaars, die uitskot van die maatschappij, toch lief gehad. Hij had geen afkeer van mismaakte mensen, van fysisch en verstandelijke gestremdes gehad niet. Hij had zelfs zijn vijanden lief gehad. Als er hem uitgeskeld het, hij niet teruggeskeld niet. Hij had nooit wraak geneemd niet. Hij toen hem aan de kruis gespijkerd het, nog gebid, Vader vergeven dit voor hulle. Want hulle beseft niet wat hulle doen niet. Hij kon ook streng wees, ja. Hij had mensen ook vlijmscherp die waarheid gezien. Wetgepleisterde grafter genoemd. Maar ook dit heeft hij steeds uit liefde gedaan. Dit was nodig om bij hulle leuens en schijnheiligheid te ontmaskeren en die harten weer op te maken voor Godse genade woorden. En zo had hij Godse wet in ere gehouden. Omdat hij geweet het, die wet is goed. En daar die wet, zoek God maar net, zoek Vader maar net, liefde. En slechts onder hier die wet kan daar weer een leefbare leven op aarde realiseren. Die wet was voor hem zo belangrijk dat hij bereid was om tot in die dood, ja tot in die straf van die hel, aan hierdie wet gehoorzaam te wees. Hy wou in liefde vir God en vir ons al die liefde toch nog vir God skenk wat ons vir God geskuld het. Om ons van die vloek wat anders onvermijdelijk oor ons zou kom, te kan bevry. En een nieuwe leven met God vir ons moeilijk te maak. En so dikwijls as nou die wet van die Here aan u voorgehou word, broers en sisters, dan kyk ook nie net die Vader nie, maar Christus u aan die daar die gebedswoorde. Moet in die spieël van God so wet ook hom, u redder, elke keer sien, soos hy daar vir u aan die kruis gehang en doodgaan het. Kyk na hom, juis ook as dit hy is wat Godse wette aan u voorhou. So lief het God u gehad, dat hy hier die allerliefste seun van hom, die seun uit die hemel, wou opoffer. En so lief het Christus vir u gehad, dat hy al die haat van mens en duivels oor hom laat kom het, om u en my daarvan te verlos en vir ons een lewe in liefde saam met die Vader en met hom weer moontlik te maak. Maar as jy in sy oor kyk, as jy uit sy mond die woorde hoor, jy moet lief hê. Sou jy dan nie nog meer, of baie meer, beskaamd raak nie? Sou jy dan nie nes Petrus in snikke uitbars en wil weghardloop nie? Waar is my liefde? Ja, daar is liefde vir God, daar is liefde vir my medemens in my, maar liefde met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, al my kragte, nee, nie naaste by nie. Hoe dikwels stoot ek op 'n manier God toch maar bietjie een kant, omdat ek my eie ding wil doen. Hoe dikwels stamp ek ook my naaste van my af, want ek wil myself handhaaf. Verstaan u my broers en susters, dat dit dus beslis nie waar is, dat ek, as ek my maar een keer aan die Here Jesus Christus en sy genade gewon gegee het, dat ek dan met die wet van God niks meer kan maak nie, dat ek ook niks meer aan my hoef te doen nie, dat ek my ook nie meer skuldig hoef te voel nie. Dit is nie so, dat een mens op die weg na God terug een aantal skofte moet afleer. Eers jou skuld leer insien. En ja, daarvoor is die wet vooral nodig, maar dan gee jy jouself geheel en aan Jesus Christus oor, en weg smelt jou skuldgevoel, weg ook met daar die wet van God, jy het hem nie meer nodig nie, die akelige wet, voortaan mag jy as een dankbare Christen leef. Nee, juis as dit tot jy deurdring hoe groot Godse liefde is, hoe groot Christusse offer op Golgotha was, juis dan gaan skaam jy jou nog baie dieper oor jou sondes. Ek wonder of die kinders in die kerk nog onthou die voorbeeld van verlede week van op die strand, jy grawe een gat, nee, drie gate, en jy verbind hulle met slooikies aan mekaar. Onthou jy dan nog, en as jy die water uit die see in een van die gate gooi, stroom dit, as jy maar baie ingooi, ook na die ander gate, maak dit ook vol. Nou, dit is die ding. Hoe meer die water stijg, in die gat van my verwondering oor die vergewing deur Christus, hoe meer stijg ook die water in die gat van my skuldbesef. Soveel moes hy lei vanweë my skuld, wat nog ek elke dag groter maak. En dan gaan ek ook nog meer na een nieuwe en beter lewe met en voor God verlang. Want dan gebruik die Heilige Geest van God, hier die wet nou ook om ons te leer, om weer te leven soos wat Vader het altyd bedoel het, altyd wou gehad het, een leven in liefde. Die Heilige Geest leert ons stap voor stap om weer samen met God te wandelen. Die mooie woord wat in die Bijbel daarvoor gebruikt wordt. Adam heeft in die paradijs met God gewandeld. Henoch heeft met God gewandeld. Abraham heeft met God gewandeld. Samengegaan. En op daar die pad loop jij medemensen raak, maar jij tree hulle nou ook vol liefde tegemoet. Soos wat jij Gods liefde ervaar. Dis wat die Geest ons leert en die leert ons geduldig hoe goed Godse wet toch rarig is als jij maar mooi luister. Hij leert ons zien en ervaar dat het niet zo is dat nooit wet breek nie. Dis wat dikwijls gesê word, nee. Nooit breek wet. Die Geest leert niet, die omgekeerde. Wet breek nooit. Jou nooit. Heel partij nooit van ons verdwijnt als ons weer aan Godse wet gehoorzaam wordt. En zo bewerkt die Geest dat ons al gaande dit zelfs begint geniet om weer volgens Godse goede geboeien te leven. Dan groeit er ook al meer een ijver in Godse dienst, offerbereidheid, hulpbetoon aan meer de mensen, onderlinge meer leven. Ja, maar zelfs onder hier die vernieuwende werk van Godse Geest, zal jij jou dan ook terzelfde tijd weer klein en schuldig, nog meer schuldig beginnen voelen. Beschaamd. Want elke keer als Godse Geest weer aan je voorhoudt hoe dit anders te moet. Ja, dit moet. Maar ook hoe dit anders te kan. Door zijn werk in jou. En dankzij Christus' verlossing. En hoe goed het is ook om nou weer anders te worden. Hoe meer dit gebeurt, hoe meer jij ook achterkomt hoe slecht jij toch nog presteert. Hoeveel jij nog tekort schiet. Je blijft maar een zwak leerling. Wat misschien op één punt het voor een ogenblik recht krijgt in die praktijk om dit goed te doen, maar meteen op een ander punt weer totaal en al faal. Je komt nooit zo ver dat je nou kan spogen met jouw resultaten in die leven met God. Kijk wat het echt bereikt niet. Zelfs mijn beste werken blij in hier die leven steeds onvolkomen, het zonde besmet. Ik krijg dit nooit recht om iets uit 100%, 100% liefde te doen niet. Ik heb maar een klein begin van die gehoorzaamheid wat God in zijn wet van mij mag vragen. Dit blije mens in die leerschool van die Heilige Geest elke dag voel. Ons blijkt klein, schuldig. En Godse wet laat je dit aanhoudend besef. Maar ik hoop u weet nou, broers en zusters, u beseft nou, hoe kleiner ons voelt, hoe groter zal Godse genade voor ons wees. Hoe ellendiger ik mijzelf voel, ik weet dat ik is, hoe groter is die troos waarmee ik mag leven en sterf, dat Vader, Zoon en Heilige Geest, ten spijte van al mijn zondes, al mijn lelijke karaktereigenschappen, mij toch oneindig lief heeft. En dit ook wijs voor mij, dit aanhoudend komt zeer voor mij, dit komt waarborg voor mij in doop en nachtmaal. Het is jou lief. En als ik één dag voor die rechterstoel van hier die Christus moet verschijnen, en hij juist mij in weerwil van al mijn liefdeloosheid en slechtigheid van elke schuld vrijspreek, eerst dan zal ik ten volle besef hoe een ellendige mens ik van mijn eigen was. Maar ook hoe genadig en liefdevol mijn God is. Amen.